Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.
Dit is de AD Nieuws Update met Manuel Venderbos.
Hoekenbrouwers techniek had dus de cyberaanval tijdig in de gaten, maar andere ondernemers hadden minder geluk. Meer dan 1000 bedrijven in binnen- en buitenland werden slachtoffer van zogeheten ransomware. De aanval behoort hiermee tot een van de grootste ooit. Dave Maasland is van cyberveiligheidsbedrijf Asset Nederland. Wat is er vrijdagnacht nu precies gebeurd?
Ja, wat er vrijdagnacht eigenlijk is gebeurd, is dat de aanvallers een hele slimme manier hebben gevonden om op hele grote schaal slachtoffers te maken. Dat wil zeggen dat ze gedacht hebben, hoe kunnen we bij de bron komen? En deze aanval was dan ook gericht op IT-dienstverleners. En ze hebben gekeken naar welk softwareprogramma gebruiken zij nou om onderhoud te plegen op afstand. En juist dat programma hebben ze misbruikt. Dus eigenlijk de gereedschapskist van de onderhoudsmonteur hebben ze misbruikt om op zeer grote schaal die gijzelsoftware te installeren bij klanten.
Zo'n aanval is natuurlijk het werk van cybercriminelen. Die hebben de afgelopen nacht door een bericht op het dark web laten weten $70 miljoen in bitcoin te willen hebben om al die data die ze dus eigenlijk hebben gestolen weer vrij te geven. Wie zijn deze mensen?
Ja, de Revel-bende, zoals ze ook al worden genoemd, de Very Evil, staan wel bekend als de meest professionele en beruchte ransomware-bende die er op dit moment zijn. Het geeft ook aan hoe brutaal ze zijn, want de hele wereld kijkt mee. En ook de Amerikaanse regering kijkt mee. En we weten uit het verleden dat die de laatste tijd toch wel veel spierballen tonen. Dus deze groepering, enerzijds lijkt het alsof ze hier toch snel vanaf willen zijn en zeggen, betaal dit bedrag maar en iedereen kan weer verder. Maar het geeft ook aan hoe onaantastbaar zij zich wanen door dit soort aanbiedingen te doen, wetende dat alle politiediensten, inlichtingendiensten hier natuurlijk mee aan de slag gaan.
Ja, want wat kunnen die getroffen bedrijven nu het beste doen?
Nou, het beste is om natuurlijk meteen een specialist in te schakelen die hier weet om mee om te gaan. Vaak is het vooral de snelheid, hoe je reageert en niet per se welke stap je allemaal uitvoert, maar wees er snel bij, isoleer die systemen. En voor iedereen die niet getroffen is, is het vooral belangrijk om te investeren in die basis, dat fundament. We kennen allemaal updaten, tweestapsverificatie. Dat zijn zulke acties die je kan nemen die heel veel bijdragen om dit te kunnen voorkomen. Maar dit soort aanvallen, waar je eigenlijk een heel distributiecentrum voor ziet van bedorven voedsel, dat is echt heel lastig om uiteindelijk helemaal te voorkomen.
Ja, want het klinkt nog abstract, maar in andere landen is een hele grote supermarktketen aangevallen, waardoor al die winkels niet open kunnen. Dus dan wordt het voor de consument, komt het dan ook ineens dichtbij. Hoe kunnen we in de toekomst dit soort grote cyberaanvallen voorkomen?
Ja, cybercrime is dus niet meer cyber. Misschien moeten we het ook nog wel over digitale criminaliteit hebben. Het is fysiek. Winkels gaan dicht. We hebben een ziekenhuis gehad in Duitsland vorig jaar die op slot moest en een patiënt is overleden. Dus er is echt een heel breed aanvalsplan nodig. Ja, er zijn heel veel bedrijven die het nog niet op orde hebben. Die zullen echt aan de bak moeten. Maar ik vind ook dat de Nederlandse overheid veel meer spierballen moet laten zien. De Nederlandse politie doet hard zijn werk, maar echt de top van de politiek zal zich hiermee moeten bemoeien. We hebben daarnaast een goed onderwijs, meer personeel, talent nodig. Dus ik wou dat ik hier een eenduidig antwoord heb, maar het is echt een heel breed plan waar we nu met de vuist op tafel moeten slaan en moeten zeggen, dit moet veranderen. En we moeten het basisniveau van beveiliging omhoog krijgen, maar ook de discussie moet veel breder gevoerd worden over hoe we nu echt verder gaan. Want die impact gaat op deze manier ook een keer in Nederland vele malen groter zijn.
Want wat voor rol zie je daar precies in dan voor premier Rutte bijvoorbeeld?
Nou, ik heb dat al eerder gezegd, dat ik vind dit echt een zaak voor premier Rutte. Al is het alleen maar om op dit moment te zeggen, we kijken hiernaar, we zijn ermee bezig en we beseffen ons de kwetsbaarheid. Op het moment dat een Biden en een Poetin met elkaar in overleg zijn en dit ook bespreken hoe belangrijk dit is, er is al eerder gezegd dat cybersecurity chef Sagge is, zaak voor de allerhoogste baas, dan vind ik het ook verstandig als hier op zeer korte termijn iemand van de statuur van Rutte zegt en ons enigszins geruststelt dat dit op de radar staat en dat er gesproken gaat worden over hoe we dit in Nederland in de toekomst gaan voorkomen.
Delen van ons land moeten landbouw in de toekomst verdwijnen als Nederland wil voldoen aan aangescherpte stikstofregels. Dat is het advies van het Planbureau voor de Leefomgeving aan een volgend kabinet. De politiek zal tijdens de formatie bepalende keuzes moeten maken over de toekomst van duizenden boerengezinnen. Martijn Vink is onderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving. Martijn, waar in Nederland zouden boerenbedrijven moeten verdwijnen volgens jullie rapport?
Nou, wat wij gedaan hebben, wij hebben een analyse gemaakt van wat nou de consequenties zijn van keuzes die eigenlijk nu voorliggen in de formatie als het gaat over stikstof, klimaat en landbouw. En wat wij dan zien is dat op het moment dat je doelen hanteert, de stikstofregels eigenlijk zoals die zijn voorgesteld door nogal wat adviesorganen, dus bijvoorbeeld de commissie Remkes, maar bijvoorbeeld ook het Wereld Natuur Fonds, dan zie je dat er in met name de stikstofgevoelige gebieden in Nederland, waar veel depositie is, veel boerenbedrijven zitten, dat is bijvoorbeeld in Brabant, Gelderland, Overijssel, dat als je over 2040 of in 2050 die strenge doelen wil halen, dat er eigenlijk geen of nog heel weinig ruimte zal zijn voor open vormen van veehouderij en akkerbouw. Er zitten twee dingen. Er zitten veel boerenbedrijven die daar gevestigd zijn. En dan met name veehouderijbedrijven en akkerbouwbedrijven. En er zit ook veel stikstofgevoelige natuur in die gebieden. En die normen die worden voorgesteld door die bijvoorbeeld commissie Remkes, die zijn dermate streng dat je dus enorm naar beneden moet met die stikstofuitstoot daar. En dat gaat zo ver dat je met, zeg maar, huzarenstukjes agrotechnologie en allerlei innovatie in de landbouw, zoals die veel wordt voorgesteld, en wat op zich een hele beloftevolle aanpak is, dat je daar toch die strikte doelen niet mee gaat halen.
Ja, hoor ik je tussen de regels door zeggen, die doelen zijn te streng?
Nou, we zeggen het als volgt. Zorg nou, als je daar dus keuzes over maakt, dat je heel goed nadenkt over die gevolgen van die keuzes. En daarbij zeggen we, als je nou kijkt naar natuurkwaliteit en niet alleen je blind staart op stikstof, dan biedt dat meer perspectief voor meerdere aanpakken. Dus bijvoorbeeld ook een aanpak waarbij je zegt, nou, we laten meer veehouderij en meer akkerbouw toe en we gaan meer inzetten op technologie bijvoorbeeld.
Maar leg dat eens verder uit dan.
Nou kijk, op het moment dat je dus die doelen hanteert zoals die commissie dat voorgesteld heeft, en bijvoorbeeld ook het Wereld Natuur Fonds en recent nog een ambtelijke commissie, die zijn zo strikt dat als je met technologische innovaties gaat werken, dat die technologische innovaties, daar kun je eigenlijk die doelen, weten we nu met de state of the art in de wetenschap, kun je die doelen eigenlijk niet mee halen. Terwijl het op zich wel een verlaging van de stikstof oplevert in die gebieden en waarschijnlijk ook een verbetering van de natuurkwaliteit, is het de vraag of je die hele strenge doelen gaat halen. En dan kan het dus ook zo zijn dat je bijvoorbeeld de eerstkomende 10, 20 jaar investeert in die technologie, huzarenstukjes agrotechnologie gecreëerd, en dan komen die hele strenge doelen van 2040 of 2050 in beeld, en dan moet je die agrotechnologie gaan afschrijven.
Ja.
Omdat je toch daarmee die strenge doelen niet haalt.
Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij.
In een half uur praten we hierbij over de stand van zaken op het Binnenhof.
En niet alleen vanuit de wandelgangen in Den Haag, maar ook vanuit een regionaal perspectief.
We zijn te vinden in onze app, op Apple Podcast en op Spotify.
En wie zijn wij dan? Wij zijn Leendert Beekman en Tobias den Hartog.